Vader in de hemel, we willen u prijzen, want u bent God. En we erkennen u als de schepper van alles wat is. Van de hemel, de aarde, alle mensen, alle dingen, alle dieren. En we zijn u dankbaar dat we uw gemeente mogen zijn. Dat we door uw Zoon, de Heer Jezus, ook u mogen kennen als onze Vader. We danken u dat u wilt wonen in ons midden met uw Heilige Geest. En dat het uw Geest is die aanbidding in ons opwekt. En we belijden vanmorgen, er is macht in uw woord. Als u spreekt, dan gebeurt er iets. En dat is meteen, naast onze belijdenis, ook ons gebed. Dat u gaat spreken door uw woord heen. Dat u met uw Heilige Geest dat woord ook heel diep in onze harten brengt. Dat u voor ons allemaal iets heeft en dat u ons daarin aanraakt en tegemoet komt. Want we belijden, u bent een sprekende God. En Vader, we zien ook uit naar de getuigenissen van de dopelingen. U heeft uzelf ook aan hen laten zien. U heeft hen gebracht tot een stap van overgave. En we danken u dat we feest mogen vieren, Heere God. En u mogen eren voor wat u doet in mensenlevens. En we danken u ook voor iedereen die is meegekomen. Ouders of broers of zussen of familie of collega's. Vader, we bidden ook echt dat u ook iets voor hen heeft. Heer, en of ze nou gewend zijn om in een kerk te komen of niet. Maar Heer, dat we samen iets mogen ervaren van wie u bent. Dat u uzelf laat zien. Misschien wel op manieren waarop we u nog nooit eerder hebben gezien. En dan bidden we, Heer, dat u onze gebeden beantwoordt. En dan danken we u dat we mogen staan op uw belofte. Dat u luistert naar het gebed van hen die uw naam belijden. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Ja, u mag gaan zitten. Een hele goede morgen allemaal. Ik vind het altijd hele mooie diensten, doopdiensten, om samen ook te genieten van het werk van de Heer Jezus in mensenlevens, in onze levens. En we gaan zo ook luisteren naar jullie getuigenissen, daar zien we ook naar uit. En daarna gaan we ook over tot het dopen. Voordat we naar de getuigenissen gaan luisteren, dan wil ik de Bijbel open doen en, voor een korte overdenking. En dat wil ik doen bij het boek Matteüs. Als gemeente dan maken we de reis door het Bijbelboek Matteüs en we ontdekken steeds meer over wie Jezus is. Hij laat zichzelf zien als de koning die beloofd is en die gekomen is. En we zitten vanmorgen aan het einde van de bergrede. En de bergrede, dat is de koninkrijksrede van de Heer Jezus. Hij geeft daar onderwijs over het binnengaan in het koninkrijk, over het leven in het koninkrijk, over het leven naar Gods bedoeling. Hoe dat nou eruit ziet. En dat het binnen handbereik is. En dat het voor iedereen is die hier zit. Dat het voor mij is als ik hier sta. En dat het iets is wat God wil uitwerken met zijn Heilige Geest. Dus we gaan samen lezen uit Matteüs 7. Ja, en ik vind doopdiensten ook altijd hele spannende diensten. Met zo'n open doopbad. Ik heb toch altijd nog weer zo'n... Ja, dat is bij elke doopdienst een beetje dat ik toch dat een nachtmerrie heb dat ik ooit nog een keer struikel of zo. Voor het oog van de gemeente. Mocht dat gebeuren, dan stel ik voor dat we dat onder ons houden. Geen Facebook dingen en zo. Ellende met YouTube moeten we niet hebben. Matteüs 7, we zitten aan het einde van de bergrede. 3 hoofdstukken lang hebben we indringend onderwijs ontvangen van de Heer Jezus. En dan staat er als volgt, vanaf vers 24. Daarom. Ieder, zegt Jezus, die deze woorden, deze bergrede, deze koninkrijksrede van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden, en die sloegen tegen dat huis. En het stortte in, en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Jezus is uitgesproken. We zijn aan het einde van de bergrede. En Jezus die besluit zijn indringende preek met een korte gelijkenis. En vervolgens plakt Matthäus, de schrijver, er nog 2 versen aan vast. Een hele bondige, korte epiloog. Maar dat doet hij niet voor niets. Want Matthäus die wil dat wij weten wat de impact was van de woorden van de Heer Jezus op het publiek, op de luisteraars. Hij wilde dat wij zouden weten wat is nou het effect van het onderwijs van de Heer Jezus op de menigte. En daarom besluit hij met een korte epiloog. En er staat, toen Jezus deze woorden geëindigd had, gebeurde het. Wat gebeurde er toen Jezus stopte met preken? Toen gebeurde dat de menigte versteld stond. Versteld stond van zijn onderricht. Een andere vertaling zegt, de menigte was diep onder de indruk. Maar ergens is dat nog zachtjes uitgedrukt. Want de letterlijke vertaling zou zijn, en dat heeft een hele intense lading, de menigte was dodelijk geschrokken. Je zou kunnen zeggen, de menigte was gewoon volkomen van hun sokken geblazen. Ze waren verbijsterd, ze waren verbouwereerd. Ze wisten niet hoe ze het hadden. Bij wijze van spreken, ze zaten daar met open mond. Dit onderricht, dit hebben we nog nooit gehoord. En dat kan ook met ons gebeuren. Als we, en misschien heb je dat hier wel eens gehad in een dienst. Dat je daar binnenkomt en de aanwezigheid van de Heer Jezus die valt al over je heen. Of een aanraking van zijn liefde en iets ontroert je. En je kunt er eigenlijk geen woorden aan geven. Of er komt een woord naar je toe en het landt diep en op een of andere manier dieper dan ooit. En het raakt je. En dat Gods geest er met een bepaalde kracht in meekomt en je voelt je ontdekt. Je voelt je gezien. Je denkt van, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat die woorden zo helemaal voor mij zijn? Of misschien dat je wel ontdekt voelt op de manier dat een woord echt heel confronterend is. En dat het gewoon voelt van, ja, een beetje ongemakkelijk. Alsof je een stapel stoeptegels in je maag hebt liggen. Maar dat je denkt van, ja, maar dit is niet zomaar een ongemakkelijkheid. Dit is een soort van, ja, door de Heilige Geest gecreëerde ongemakkelijkheid. Hier gebeurt iets. Misschien heb je dat op een kring, als je op een kring zit, dat je samen met die Bijbel bezig bent en dat Gods geest ineens de sluier oplicht. En dat een tekst ineens begint te dansen en dat je het ineens voelt wat er bedoeld wordt. Of misschien ken je het wel, als je een stil moment hebt gevonden en je zit thuis met je Bijbeltje op schoot, op de bank. En dat je zomaar beduust bent van de betekenis of dat het je raakt, dat het je ontroert of dat je er stil van wordt. Gods woord wil je raken. Gods geest wil het naar binnen brengen. Heel diep in je bestaan. En dat is het wonderlijke van dat woord. En als we dan kijken naar die menigte, die zijn wel bijzonder diep getroffen. En waarom dan toch? Nou, dus het is goed dat wij realiseren dat aan het begin van die bergreden Jezus dan de berg op gaat. Die gaat dan zitten. En dan komen eerst zijn leerlingen zo om hem heen. En als Jezus dan begint te preken, ja, dan druppelt hij. Steeds meer mensen druppelen daarbij. En er komt zo'n schil omheen en nog een schil omheen. Op een gegeven moment heb je zo'n grote menigte die allemaal meeluistert. En dan zien ze daar die hele gewone jonge man. Uit dat hele gewone dorpje Nazareth. Uit die hele gewone provincie Galilea. En het was toch die hele gewone timmerman. En hij heeft nooit gestudeerd. Hij zat niet bij de fariseërs. Hij is geen schriftgeleerde. Hij heeft nooit gezeten aan de voeten van Gamaliel. En ineens van de een op de andere dag, na 30 jaar een beetje in de luw te leven, snelt hij door Israël en heeft hij een buitengewone bediening. En hier, die hele gewone man uit dat hele gewone dorpje, uit dat hele gewone provinciestadje, die komt hier met onderwijs en we hebben het nog nooit gehoord. Zoiets. En weet je, dat moet in de eerste plaats geweest zijn de originaliteit van de Heer Jezus, de oorspronkelijkheid. Want er staat hier dat Jezus preekte met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. En dan moet je weten, de schriftgeleerden die waren niet zozeer experts in de wet van Mozes, maar veel meer experts in de uitleggingen, opvattingen en interpretaties die de ronde deden, mondeling overgeleverd sinds de wet van Mozes, over die wet. Dus die schriftgeleerden wisten precies Alle uitleggingen. Ja, maar die heeft dat gezegd, die heeft dat gezegd, die heeft dat gezegd en die heeft dat gezegd. En hun prediking, dat was een serie citaten, een serie quotes. Die zei dit, die zei dat, die zei dit, die zei dat. Maar Jezus, die deed iets heel anders. Die citeerde helemaal niemand. Jezus die sprak heel oorspronkelijk. Hij was origineel. Het kwam recht uit het hart van de wet van Mozes. En hij noemde geen enkele andere schriftgeleerde. Waar haalde hij dat toch vandaan? En de Heer Jezus, ja, hij sprak met gezag, met autoriteit. Alles was raak. Geen zin was te veel, geen zin te weinig. Al die onderwerpen, 3 hoofdstukken lang. Bam, het is allemaal raak. En dan zegt hij, en daar heeft hij geen enkele moeite mee, ook nog. Ja, die schriftgeleerden, je weet dat ze dit hebben gezegd. Maar ik zeg u, dus die schriftgeleerden die hoog in aanzien stonden, de Heer Jezus die corrigeert ze moeiteloos. En alles is raak. En ze staan met open mond, kijk. Maar ik denk dat er nog een reden is wat uiteindelijk nog de diepste reden is waarom ze zo verbijsterd waren. Het was niet alleen wat de Heer Jezus allemaal zei, de onderwerpen die hij aanraakte, over volmaakte liefde, over oordelen, over bidden, over vasten, over overspel en al die andere dingen. Niet alleen de inhoud van de onderwerpen, maar ook wat hij zei over zichzelf. Ik wil er dan 1 zinnetje uithalen. Jezus zei bijvoorbeeld van, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar ik ben gekomen om ze te vervullen. Alleen die zin al. Dat is een uitzonderlijke zin. En die Joodse oren, die hoorden dat hoor. Jezus zegt niet van, ik ben geboren en daarom ben ik gekomen om dit en dit te doen. Ik ben geboren om dit en dat te doen. En hij zei, ik ben gekomen. En dat is de klank van de profeten. Eeuwenlang beloofden de profeten, er gaat iemand komen. Iemand van buitenaf en die gaat in ons bestaan komen en die gaat alles goed maken. Die gaat dingen nieuw maken. Die gaat laten zien hoe het leven naar Gods bedoeling eruit ziet. En hij gaat het niet alleen onderwijzen, maar hij gaat het ook mogelijk maken. Hij gaat die wet van God in ons hart schrijven door de Heilige Geest. En hij zal het zijn die maakt dat wij die bergreden kunnen uitleven. Ik ben gekomen. Oh, die Joodse oren, die hoorden daar wat Jezus eigenlijk ten diepste zei. En wat hij zei was, ik ben de Zoon van God. En dan zegt hij ook nog, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar te vervullen. Hij zegt, ik ga doen wat geen mens tot nu toe heeft gedaan, omdat geen mens dat ooit zou kunnen doen. Hij zei, ik ben zondeloos, ik ben perfect. Ik wandel precies in de wil van de Vader. Ik leef het leven precies zoals God het heeft bedoeld. Dat zijn kosmische claims. Ik ben de Zoon van God, ik ben het leven zelf. En je kunt je voorstellen dat die menigte op een gegeven moment daar zit. Totaal omvergeblazen. En wat ik zo bijzonder vind vanmorgen. Dat is dat de Heer Jezus die 2000 jaar geleden op die berg zat. Dat het dezelfde is die vandaag als de levende op de troon zit. Hij is de Heere der Heren. Hij is de Koning der Koningen. Het universum is in zijn hand. Hij is van voor alle eeuwigheid en hij zal er altijd zijn. Hij heeft alles in handen. Er glipt dan niets tussen de vingers. Hij is het leven zelf. En hij kent onze naam. En er zitten hier 10 mensen die in het midden van de gemeente zich laten dopen. En die hebben gezegd, ik wil mij overgeven aan die naam. Deze Jezus, hij is in mijn blikveld verschenen. Hij heeft mijn horizon gevuld. En ik wil mijn leven geven aan hem. En ik wil leven in aanbidding. En leven met hem. Wat ik dan zo mooi vind, als we dat tot ons laten doordringen. Maar wacht eens even, Jezus is niet zomaar iemand. Hij is de Zoon van God. Dat geeft tegelijk alles wat hij heeft gezegd, die 3 hoofdstukken lang. Dat indringende onderwijs ook een bijzondere lading. Want wie zou je zijn om dat onderwijs van zo iemand zomaar naast je neer te leggen? En dan zitten we ook helemaal in de lijn met de korte gelijkenis waarmee Jezus zijn ultieme preek afsluit. En hij heeft het dan over 2 mannen. En er zijn veel verschillen tussen die mannen, maar ook een aantal overeenkomsten. En de eerste overeenkomst is dat ze allebei hetzelfde willen. Ze willen een huis bouwen. Een levenshuis. Ze hebben een baan. Ze willen iets van het leven maken. Misschien een gezinnetje stichten. Een leven opbouwen. En ze krijgen ook allebei te maken met hetzelfde. Met slagregens. Er kan ziekte in ons bestaan binnendringen. Moeilijkheden of zorgen. Ze krijgen te maken met waterstromen. Allerlei verleidingen en krachten die op je leven inwerken. Van geld, van seks, van macht. En er zijn allerlei orkaanwinden. De duisternis doet mee en probeert met zijn listen mensen van Jezus vandaan te halen. En ze krijgen het allebei mee te maken. Maar dat ene levenshuis stort in en het andere blijft staan. Want het ene is gefundeerd op het zand en de andere gefundeerd op de rots. Nou, en waarom zou Jezus nou eindigen met dit woord? En onze gedachten gaan al snel van, ja, de rots, dat is natuurlijk Jezus. En dat klopt. De Bijbel die spreekt heel vaak over Jezus als de rots. Maar niet hier. Wat is dan de rots? Waarom eindigt Jezus op deze manier? Nou, Jezus die wil aangeven, joh, er zijn twee manieren om te gaan met mijn woorden. Twee manieren om te gaan met mijn onderricht. En de eerste manier, dat is de manier om het te horen en het te doen. Om hoorder te zijn en dader. Om het te ontvangen en het een plek te geven in de praktijk van je leven. En als je dat doet, dan bouw je op de rots. En dan heeft je leven toekomst. Hier en ook in het leven, na de dood. Maar er is ook nog een andere manier. En die manier is dat je het woord van Jezus hoort en niet doet. Ja, en dan bouw je je leven op het zand. Dan wordt het fragiel en wankel. En daar zit geen toekomst in. En is het best een indringend woord van de Heer Jezus. Maar het wordt vaker opgepakt, ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld door zijn broer Jacobus. Die was leider in de gemeente van Jeruzalem. En die komt daar in zijn brief ook met een woord. Wat precies hetzelfde wil zeggen. Ik zag toevallig een spiegel hangen thuis. Ik denk, hey, dat komt goed van pas. Harmke zei nog tijdens in de eerste dienst van, hey, je hebt hem niet schoongemaakt. Er zitten nog een paar handjes op van Nora. Het meisje is nu anderhalf en die kijkt nu al in de spiegel hoe haar mutsje staat. Maar Jacobus, die tekst verschijnt op het scherm, hoop ik. Jacobus die zegt in Jacobus 1 het volgende. Hij zegt, en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. En hier hebben we dan een spiegel. En dat is ook wat Jezus zegt. Van, joh, als jij mijn woord hoort en niet doet, dan lijk je op iemand die kijkt in een spiegel. En die kijkt daarin. En die kijkt en die bekijkt dat. En die draait zich weer om, loopt weg. En is meteen vergeten wat hij heeft gezien. En dat is het beeld van vluchtigheid. Het oppervlakkige, het vluchtige. Ja, die woorden van Jezus, ik heb het wel gehoord. Maar het gaat hier erin en daar eruit. En het krijgt geen plek in ons leven. Het verankert niet. Het landt niet. Het beklijft niet. En we kunnen 1000 preken horen, zegt Jezus. Maar uiteindelijk moet het een plek krijgen. Moet het zichtbaar worden in je leven. Want anders heet je in naam wel christen. Maar uiteindelijk bouw je dan niet op de rots. Horen en doen. Die horen bij elkaar. En dat is het volgende wat Jacobus dan ook zegt. Als je dat wel doet, dat is het contrast met dat vluchtige kijken. Als jij je verdiept. En dan komt hij met dat beeld van een vrome Jood die zich voorover buigt in de Torah. Om dat aandachtig te bestuderen. Als jij je verdiept en zegt, Heer Jezus, ik zal uw woord serieus nemen. Ik neem het ter harte, want u bent de Zoon van God die het universum in handen heeft. U bent van eeuwigheid en u zult het tot eeuwigheid zijn. Als je dat doet, oh, dan bouw je op de rots. Dan heeft je bestaan toekomst. En er zijn hier 10 dopelingen die hebben gezegd, ja, de Heer Jezus, hij is de Zoon van God. En ik geef hem over aan hem. Ik wil niet alleen een hoorder zijn, maar ook een doener van dat woord. En dan zou het zomaar kunnen dat je denkt, ja maar, is het dan toch weer zo dat ik ja, in eigen kracht heel hard moet knokken om te doen wat Jezus zegt. En dat ik dan pas acceptabel ben voor God. Maar dat kan toch helemaal niet? Ja, dat klopt. Van nature staan wij als mens gewoon helemaal bankroet. De Bijbel zegt, van nature is de mens een zondaar. Je doet niet wat God wil en je wilt niet wat God wil. En daarom zegt Jezus, die bergreden, dat is niet voor mensen die in eigen kracht willen leven. Maar dat is voor mensen die bergreden dan lezen en denken van ja, maar dit is onmogelijk. En dan op hun knieën zakken en zeggen, Heer Jezus, ik ben bankroet, red mij. En zegt Jezus, ik zal je redding zijn. En dan is de bergrede ineens iets schitterends. Dan is de bergrede Jezus. Dan is de bergrede de blauwdruk van wat hij voor je heeft. Dan is het Gods bedoeling voor jouw leven. En als je dan, als er straks dan 10 mensen mogen dopen, dan gaan ze zo vanuit dat doopbad, vanuit die vereenzelviging met de dood en de opstanding van de Heer Jezus naar de zijkant. En daar mogen we voor hem bidden. En wat bidden we dan? Voor de vervulling met de Heilige Geest. Want dat is precies wat de bergrede is. Het is niet alleen onderwijs over hoe het bedoeld is. Maar Jezus zegt, dit wil ik ook mogelijk maken in je leven. Door de kracht van de Heilige Geest. En dan mag je meer en meer gaan merken in de fase die gaat volgen. Van ja, Jezus die wil steeds meer zijn beeld in jouw bestaan weerspiegeld zien. En dat is een heerlijk avontuur. En daarom is je laten dopen in het midden van de gemeente ook een feest. Ik wil zo afsluiten met gebed. En daarna gaan we luisteren naar de dopelingen en naar het werk wat Jezus in hun leven heeft gedaan. Vader in de hemel, we willen u danken. We willen u prijzen. Want u bent de vader van de Heer Jezus. En Heer Jezus, u bent alles. Uw onderricht, uw onderwijs. De mensen waren verbijsterd. U bent de Zoon van God. En u werd mens. U heeft onder ons geleefd. En het leven gedaan zoals God het bedoeld heeft. U bent gestorven en weer opgestaan. U bent naar de Vader gegaan. U heeft uw geest gegeven. Om alles wat u was, ook in ons werkelijkheid te laten worden. Voor een ieder die voor u buigt en u aanneemt. En vader, zo willen we danken voor vandaag. Dat wij getuigen mogen zijn dat 10 mensen zeggen, wauw, de Heer Jezus heeft in mijn leven gewerkt. En daar ook het verlangen bewerkt om vol overgave voor hem te leven. En vader, dan bidden we echt, maak het waar in hun leven. En maak het waar in onze levens. Laat het zo zijn, Heer. Dat we steeds meer mogen merken dat u weerspiegeld wordt in ons bestaan. We houden van u en we danken u. In Jezus' naam. Amen.